We willen eerst een moment hebben van stilgebed, waarin u een zegen kunt vragen voor uzelf en ook voor mij. We zijn vanavond hier bijeen rondom onze Heer Jezus Christus. Hij is aan het kruis gestorven voor onze zonden, maar hij is opgewekt en hij leeft. En hem willen we eren en groot maken. Naar hem strekken we ons uit. Van hem willen we verwachten voor deze avond. Amen. Maar ik wil beginnen met een psalm. Een psalm van David. Psalm 32, vers 1. Ik lees hem voor. Daar staat: welzalig hij, ook zij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Nou, daar komen we in de loop van de avond op terug. Ik wil graag beginnen met een anekdote. Dan zult u denken, ik ga verhaaltjes vertellen. Maar het is een gelijkenis die u in de Bijbel vindt, in het Oude Testament. En ik lees hem u voor en u luistert maar goed. Er waren twee mannen in één stad. De een was rijk en de ander arm. En de rijke had heel veel schapen en runderen. Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam. Dat hij gekocht had, hij hield het in leven en het werd groot. Samen met hem en zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, het dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. En daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. En toen ontstak David, daar gaan we het over hebben, in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan, die hem de boodschap van de Heer kwam brengen: zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En toen zei Nathan tegen David: jij bent die man. We gaan bidden. Heere God, we zijn hier bij elkaar om elkaar te ontmoeten, om u te ontmoeten en met elkaar uw woord te bestuderen. We danken u, Heer, dat we dat kunnen doen in alle vrijheid. En we willen het van u verwachten. We mogen weten, Heer, omdat we met twee of drie hier bij elkaar zijn, dat u in ons midden bent, naar uw belofte. Maar er zijn er ook die hier niet kunnen zijn, Heere, dat ze ziek zijn en misschien op afstand meeluisteren of later de dienst meemaken. Wilt u hen bijzonder zegenen? Heer, we leven in een vrij land en we bidden dat dat zo mag blijven. En we bidden ook dat we een regering zullen krijgen die rekening houdt met u. En wilt u dat maar leiden? Wilt u de verkeerde invloeden die er zijn inperken, Heere, zodat ook uw woord en uw boodschap kan klinken straks in de Tweede Kamer. We bidden voor uw volk, dat steeds onder druk staat, Heer, en waar het onrustig is, wilt u hen rust en vrede geven. Heer, dank u dat we zo al die dingen bij u mogen brengen, keer op keer, en het van u mogen verwachten. Dank u, Heer Jezus, dat u alles hebt gedaan voor ons. U bent naar het kruis gegaan met onze zonden, ons oude leven laten we achter ons. En in u hebben we het nieuwe leven ontvangen. U bent onze opgestane heiland. U bent opgewekt. En in u hebben we het nieuwe leven ontvangen. Dank u daarvoor. Heer, we loven en prijzen u voor wie u bent en voor wat u doet. Amen. We willen een bekende geschiedenis lezen uit de Bijbel. Een geschiedenis die u vast kent van de zondagsschool als u daar geweest bent. Maar er wordt niet vaak over gesproken. Maar er zijn wel heel veel schilders die zich hebben uitgeleefd op dit onderwerp. Het gaat over David en Bathseba. En ik lees uit de herziene Statenvertaling en dat heb ik overlegd met zuster Gerrie van Es. Ik zal het zo lezen dat u, als u een andere vertaling gebruikt, het ook kunt volgen. Tweede Samuel 11, vanaf het eerste vers. Tweede Samuel 11. Daar staat. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar. In de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Vers 2. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats, van zijn rustplaats. En op het dak van het huis van de koning, het paleis, wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hetiet? En toen stuurde David boden, liet haar halen. En toen ze bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd en daarna keerde zij terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger, vers 5. En daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. En toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen, stuur Uria de Hittiet naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. En toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. En daarna zei David tegen Uria, ga naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. Vers 10. Men vertelde David, Uria is niet naar zijn huis gegaan. En toen zei David tegen Uria, bent u niet teruggekomen van een reis? Waarom bent u niet naar uw huis gegaan? Uria zei tegen David, de ark en Israël en Juda verblijven in tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Vers 12. En toen zei David tegen Uria, blijf ook vandaag hier. Dan zal ik u morgen terugsturen. En zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. David nodigde hem uit, zodat hij bij hem at en dronk en hij maakte hem dronken. Die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats, maar naar zijn huis ging hij niet. Ik heb boven deze geschiedenis voor mezelf gezet voorsorteren. En als u dit bord niet kent, dan moet u gewoon goed opletten. En als u dit bord wel kent ook. Het is een geschiedenis die we gelezen hebben met een hele duidelijke lijn erin. Gebeurtenissen die elkaar opvolgen. De ene gebeurtenis is het gevolg van de vorige. En het resultaat is een vrouw die ongewenst zwanger is van een man die haar man niet is. En hoe redt die man zich daaruit? En die man is nota bene koning David. De man waarvan de Heere zei: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. En op een andere plaats: David had gedaan wat recht is in de ogen des Heeren. En zolang hij leefde, was hij niet afgeweken van iets dat hij hem geboden had, behalve in de zaak van de Hittiet Uria. In deze gebeurtenis was een zwarte bladzij in het leven van David. En hoe kwam het zover? We lezen, dat is het begin van dit gedeelte, dat het de tijd is dat de koningen ten strijde trekken. Maar David stuurt Joab, zijn legeraanvoerder, erop uit met zijn manschappen en geheel Israël. De andere koningen strijden, maar David blijft thuis. Waarom? Waarom blijft hij thuis? Hij is een strijder bij uitstek en hij blijft thuis. Er is oorlog, er is strijd en David is thuis. Is David druk met andere dingen? Heeft hij verplichtingen? Heeft hij een excuus? David ligt tegen de avond op zijn rustplaats. Hij staat op van zijn rustplaats en wandelt op het dak van het paleis. En dan ziet hij de buurvrouw die in bad gaat. En ze is knap om te zien. Is David dan verstandig? En denkt hij: ik moet hier helemaal niet zijn, maar samen met mijn mannen strijden? Nee. Hij zet geen stap terug. Maar de logische volgende stap in dit proces. Hij wil alles over haar weten. En hij hoort dat ze Bathsheba heet en getrouwd is met Uria. En stopt hij dan? Nee. David laat haar halen en kruipt met haar in bed. Hij is immers de koning. Moet toch kunnen? Niks aan de hand. Als u hebt opgelet, dan staat er in vers 4 een klein tussenzinnetje. Daar staat: zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Dat staat er niet voor niks, denk ik. Ik heb in de loop der tijd ontdekt dat hier enige regelmaat in kan zitten. En David is ook niet gek. Het staat er niet met zoveel woorden. Maar zou dit misschien niet de eerste keer zijn dat David dit zag? Zag hij het aankomen? Vermoedde hij wat er ging gebeuren? En bleef hij misschien daarom thuis en onttrok hij zich daarom aan de strijd? Liet hij dit gebeuren? Of was hij het misschien zelfs van plan? Ook wij hebben een strijd te voeren. Bijvoorbeeld op dinsdagavond. Ook op andere momenten. En wat is er dan zo belangrijk dat er dan zo weinig zijn? Wat is er dan zo interessant? Of misschien, wat is er dan zo leuk? Moet toch kunnen? Er is niks aan de hand. David heeft een groot probleem. Een probleem dat nog groter wordt, want Bathsheba is zwanger van hem. Maar David geeft zich niet snel gewonnen. Hij is slim, creatief, een groot strateeg en een tacticus. Maar hij gebruikt zijn talent verkeerd. Op welk moment is David ontspoord? Waar heeft hij niet goed voor gesorteerd? Hij liet zich verleiden om thuis te blijven en niet ten strijde te trekken. Was Bathsheba de oorzaak en het gevolg? Was hij maar niet thuis gebleven? Had hij maar gedaan wat hij moest doen? En ziet David zijn zonde? Misschien wel. Maar hij zet de volgende stap en probeert de gevolgen van zijn zonder te ontlopen. En als het lijkt dat Bathsheba zwanger is van haar eigen man, dan is er niets aan de hand, vindt David. Dus David laat Uria met een smoes naar hem terughalen. Hoe gaat het met iedereen en met de strijd, vraagt hij aan Uria. Maar David stuurt Uria naar zijn huis, naar Bathsheba, zodat het zal lijken dat Bathsheba van Uria zwanger is. En hij laat ook nog een maaltijd nabrengen. Maar Uria wil het niet. Hij wil het niet beter hebben dan zijn medestrijders. En hij voegt zich bij hen. David roept Uria op het matje. Uria verklaart daarom waarom hij niet naar Bathsheba ging. David voert de druk op. Hij houdt Uria enkele dagen bij zich en hij voert hem dronken. Maar Uria gaat vervolgens niet naar zijn huis, maar weer naar zijn medestrijders. Het plan is mislukt. Maar David volhardt in zijn zonde en zet een tandje bij. Hij stuurt Uria met zijn eigen doodvonnis naar een plaats in de strijd waar hij wel moet omkomen. De bode die de dood van Uria aan David komt melden, stuurt hij terug naar Joab met de boodschap: trek het je niet aan, in de strijd kan iedereen omkomen. Bathsheba rouwt over de dood van haar man. En David, de goedzak, haalt haar vervolgens bij hem in huis en trouwt met haar. En ze baart hem een zoon. Mooi geregeld. Niets aan de hand. Het bekend gezegde is: het venijn zit in de staart. U kent het wel. Maar het venijn zit hier in het begin. In de kop. David bleef thuis. Welke keuze maak je in het begin? Hoe sorteer je voor? Laat je je verleiden een verkeerde weg in te slaan? Of kies je bewust de juiste route? Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere, staat er. De veroordelende boodschap van de Heer aan David, de anekdote die we gelezen hebben, die lazen we aan het begin van de dienst. En de reactie van David is: zo waar de Heere leeft, voorzeker, die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En toen zei Nathan tegen David: jij bent die man. En ik denk dat toen bij David de bliksem insloeg. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. U kunt dat lezen in vers 7 van het 12e hoofdstuk. En ik heb u het huis van uw Heer gegeven, en hij noemt een heleboel op. En als dat te weinig was geweest, zegt de Heer, zou ik u nog veel meer hebben gegeven. U herinnert zich nog de eerste regel van Psalm 23. Mij ontbreekt niets. Ik vraag me af wanneer David die psalm geschreven heeft. Toen hij nog een herdersjongen was. Of later toen hij terugdacht aan die tijd. Het ontbrak hem aan niets. Toch was het niet genoeg op dat moment. En de Heer zegt tegen David: wel nu, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naasten geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. En voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Oei, wat een boodschap. En dan komt David tot zichzelf. Vers 13 kunt u lezen. Toen zei David tegen Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. Nathan zei tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter voor deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. En toen ging Nathan naar zijn huis. En de Heere trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. En David zocht God voor het jongetje. David vastte streng. Toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. In vers 18, dit gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. David zei dat het viervoudig vergoed moest worden. Het lam, het hooilam. En de Heere zei: jij bent die man. Dit kindje was het eerste kind van David wat stierf. Als u iets verder leest in deze geschiedenis, dan komt u Amnon tegen, die zich vergrijpt. Amnon is een zoon van David, die zich vergrijpt aan een dochter van David. En een andere zoon van David brengt Amnon om. Dat is de tweede. U kent de geschiedenis van Absalom, de ijdeltuit, die met zijn lange bos haar in de boom bleef hangen. En een ander doodde hem, dat is de derde. En de vierde mag u zelf opzoeken. Een geweldige straf voor David, gevolg van zijn zonde. En toch is David de man Gods. David zag in wat hij gedaan had. En David was een dichter en hij schreef psalmen en hij zong erbij. En twee psalmen die terugkijken op deze geschiedenis. Dat is psalm 51, waar David boete doet. En psalm 32, waar wij het begin van gelezen hebben. En ik lees met u een stukje van psalm 32. U mag meelezen met mij. Een geweldige psalm, als je de achtergrond kent. Daar staat bij mij boven: de zegen der schuldbelijdenis, psalm 32. Een onderwijzing van David. David heeft ervan geleerd en hij wil ervan getuigen. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en hem wiens geest geen bedrog is. Vers 3, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Als wij leven met een zonde die we niet belijden, dan maken we, als het goed is, hetzelfde door als David. Als de Heer ons aanspreekt in ons geweten. Het betekent dat we niet meer kunnen functioneren zoals de Heer dat van ons vraagt. Het betekent dat er een last op ons drukt, die ons belemmert in onze relatie met God. Maar dan komt vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: ik zal al mijn overtredingen belijden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheid. Mijn zonde. David beleidde zijn zonde. Dat wil niet zeggen dat je alles kunt terugdraaien. David moest leven met de gevolgen van zijn zonde. En dat was niet mis. Maar hij gaat verder in vers 7. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft, zijn bek houdt met in toom, met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft vele smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. David brengt zijn schuld bij de Heer. De Heer verlost hem daarvan. David kan met een schone lei verder, maar wel met de gevolgen van zijn daden. Maar hij weet ook dat de Heer bij hem is. Hij zegt, u bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. Maar ook de gevolgen van je zonde kunnen je behoorlijk benauwen. David laat zien hoe hij daarmee omgaat en hoe de Heer daarmee omgaat. Het is heel belangrijk dat we niet blijven zitten met onze zonden. Dat we niet rondlopen met wrok. Het komt voor, ik weet het. Wrok is iets wat moeilijk uit te leggen is. Maar met dat soort zaken moet je naar elkaar toe gaan, dat beleiden, en naar de Heer toe gaan en dat beleiden. Wrok, dus als je iets tegen iemand anders hebt, dat is ook een zonde. Wrok is als gif dat je inneemt en hoopt dat de ander daar ziek van wordt. Maar zo werkt het niet. Je gaat er zelf kapot aan. Zoals David kapot ging aan zijn zonde door het niet te beleiden. Het belemmert ons in ons functioneren. Het zit ons dwars. We krijgen oneenigheid met elkaar. Onze relatie met de Heer is verstoord. En hij kan ons niet gebruiken. Ondanks alle zegeningen, alle rijkdom die we van hem ontvangen hebben. Het is belangrijk dat we strijden, daaraan deelnemen. Dat we de goede keuze maken in het begin en het ons niet laten overkomen. Het bord voorsorteren, wat nog steeds op scherm staat, dat sprak mij aan omdat je al van tevoren moet weten welke route je wilt volgen, wat je doel is. En welke rijbaan je moet kiezen. Als je daarmee wacht, die keuzes uitstelt, dan overkomt het je. En misschien heeft David wel bewust verkeerd gekozen. Laat ons dat niet gebeuren. Leef bewust. Maak de goede keuzes. Er is genoeg te strijden. Straks gaan we bidden voor onze volgende voorganger. Dinsdagavond wordt er gestreden voor de zieken in de gemeente. De zendelingen die ver weg zijn. De regering die momenteel wordt samengesteld. En nog heel veel andere dingen. Laat het u niet overkomen. Wees erbij. En doe geen andere dingen. Er is altijd iets wat leuker is. Altijd iets wat interessant is. Altijd iets wat misschien de moeite waard lijkt. Dan maak de goede keuze. Ik denk dat het een korte boodschap is. Wel een heftige boodschap. Als u daar over door wilt praten. Er zijn broeders hier die u te woord kunnen staan. Als u leeft met problemen, maak het bij de Heer bekend. En als u daar moeite mee hebt om dat alleen te doen, klamp een van de mannen hier aan. U mag mij ook aan die jas trekken. Maar het zou goed zijn als u dat bij de Heer brengt. Tot zover. Amen. Heere God, dank u dat we u mogen kennen als een God van liefde. Maar Heer, u bent ook rechtvaardig. En dat betekent, Heer, dat we soms de gevolgen van onze zonden, van onze daden moeten dragen. Maar Heer, als we onze zonden belijden, mogen we met een schone lei verder. En u helpt ons met de gevolgen die we mee moeten nemen. We zien dat David weer opleeft, Heere, nadat hij de enorme druk van zijn zondenlast kwijt is. En u kunt hem weer gebruiken in de strijd. En zo bidden we het ook voor onszelf. Heere, dank u voor die voorbeelden die u ons geeft. En wilt u ons helpen, Heer, om daarvan te leren. Wil ons helpen, Heer, om de strijd niet uit de weg te gaan, maar de goede strijd te strijden. Zoals Paulus dat ook zegt, aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. En we weten, Heer, dat u ons daarin bijstaat. U geeft ons de wapenrusting om die strijd te strijden. Op elk moment van ons leven. Persoonlijk, maar ook gezamenlijk. Dank u, Heer, dat we deel mogen uitmaken van uw gemeente, van uw lichaam. Dat we op die manier ook voor elkaar mogen zorgen. Wilt u met ons gaan, Heer, in de komende week? Wilt u ons leiden op uw weg? Wilt u ons bewaren, Heer, voor verkeerde stappen? Dank u dat we het van u mogen verwachten, ook in deze dingen. We loven en prijzen u, Heer, voor wie u bent en voor wat u doet, ook in ons leven. Amen. Ons slotlied, dat zijn de laatste woorden van Psalm 32 die we gelezen hebben. Verblijd u in de Heere en verheugt u, rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Dat hebben we gelezen en dat gaan we nu zingen. We gaan staan voor de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons. Totdat Jezus terugkomt en wij met hem verenigd zullen zijn. En hij komt spoedig. Maranatha. Amen. Nog laatste couplet.